Ja, David Keers, ik ben met jou in gesprek over de veranderende zorg in Capelle en Krimpen vanuit het initiatief Capelle en Krimpen Verbonden. 13 organisaties die op een bepaalde manier anders met elkaar gaan samenwerken, omdat de zorg anders moet. Kun je breed uitleggen waar dit over gaat?
Ja, Rob, dat doe ik graag. Ja, eigenlijk leest iedereen wel in het nieuws of hoort op het journaal of leest in de krant dat ja, zorgprofessionals best wel belast zijn. En ja, het is maar de vraag of we in de toekomst dat zo kunnen blijven doen. Dan zijn er eigenlijk te weinig handen beschikbaar om de zorg te leveren zoals we dat nu gewend zijn. En nou, al die partijen, dat zijn welzijnsorganisaties en dat zijn organisaties die zorg leveren, die zien die ontwikkeling. En we hebben eigenlijk gezegd, wij moeten onze handen ineens slaan. Er is werk genoeg in de toekomst. Er is eigenlijk te veel werk. En we moeten ervoor zorgen dat we dat zo goed mogelijk gaan combineren. Dus ja, de visie erachter is ook dat welzijn ook heel erg kan helpen om de druk op zorg te verminderen. Als het goed gaat met mensen, als ze goed in hun vel zitten, dan neemt het aantal zorgklachten ook af of het verloop ervan is milder. Dus welzijn kan zorg ook heel erg helpen. En daarnaast heb je natuurlijk ook preventie. Als mensen prettig leven en als ze ook in staat zijn gezond te leven, ontstaan er gemiddeld genomen ook minder snel klachten. En kun je zorg bijvoorbeeld wat lichter houden of ook uitstellen. En het is belangrijk dat mensen in Capelle en in Krimpen zich eigenlijk een beetje van bewust worden. Oh, zoals het nu is en alle mogelijkheden die er nu zijn. Hey, dat wordt misschien wel eens even wat anders in de toekomst. En we kunnen denk ik ook een aantal geruststellende dingen zeggen. Zorg zal altijd beschikbaar zijn. Maar we proberen het wel zo laat mogelijk in te zetten. Dus daar waar nodig. Hè, dat je ook eigenlijk voor elkaar krijgt. Dan is het er ook. Maar dat vraagt wat beweging aan de voorkant. Dus dat je wel uitstelt dat mensen zorg nodig hebben. Dat het eigenlijk langer goed gaat met mensen. En mensen moeten zich er denk ik bewust van worden. Veel mensen zijn zich daar ook van bewust. En bij een ander ligt dat weer wat anders. Dat je daar zelf ook best een grote rol in kunt spelen.
Dat laatste, op welke manier?
Nou, door bijvoorbeeld na te denken over hoe je de komende jaren ziet. Hoe wil ik leven? Hoe wil ik wonen? Hoe kan ik zelf fit blijven? Dat kan al heel veel positieve invloed hebben op je gezondheid. Maar ook andersom, als er helemaal niks aan de hand is en je bent, ik noem maar wat. Nou, laat ik mezelf als voorbeeld nemen. Je bent 50. En alles loopt soepeltjes. Dat je ook eens nadenkt over de vraag, wie kan ik nou zijn voor de ander? Je woont allemaal in een straat en daar wonen ook mensen. En nou, als je een beetje alert bent, zie je vaak ook wel, misschien is daar wel wat nodig. Deze mevrouw is op leeftijd. Ik zie er eigenlijk niet zo vaak dat er ook mensen over de vloer zijn. Zal ik eens aanbellen? Kent u ons? Hoe gaat het? Kunnen we wat betekenen? Misschien kan het ook wel lichter. Je komt elkaar gewoon een keer tegen op straat en knoop gewoon even een praatje aan met iemand. Dus ik denk dat de komende jaren bewustzijn, niet alleen bij degenen die ouder worden of mensen die al op wat voor manier ook een beperking hebben, belangrijk is, maar eigenlijk bij iedereen. Wat voor inwoner wil je zijn? En ja, ik zeg daarbij, je hoeft echt niet direct een vrijwilliger te worden die 20 uur per week inzetbaar is voor de ander. Een klein beetje alertheid over en weer kan al een enorm verschil maken. Beter een goede buur dan een verre vriend. Ja, het is gewoon actueler dan ooit.
Eigenlijk zeg je meer bewustzijn, even in mijn vertaling, meer bewustzijn dat je onderdeel bent van de samenleving. Omzien naar elkaar. Burgemeester Peter Oskam zei dat nog in zijn nieuwjaarsverhaal dit jaar. Meer omzien naar elkaar. En dat doe je eigenlijk op de manieren zoals je dat omschrijft. Meer kijk naar jezelf. Bijvoorbeeld ook, je noemt even je leeftijd. Maar alvast je een beetje voorbereiden op over 20 jaar, over 30 jaar. Wat moet ik er doen om dan goed een leven te hebben? En deze organisaties die nu dus die samenwerking aangaan, die gaan er dus voor zorgen dat die zorg anders moet, maar dan gaat het erom, wordt de zorg dan beter als je in die zorg terechtkomt? En de voorbode is het welzijn. Nou, daar heeft de welzijn, krimpen, welzijn, kapellen zijn daarvoor. Maar je voortbewegen in die samenleving, dat gaat meer op wijkniveau?
Ik denk dat de wijken heel erg belangrijk zijn. Want wat we vanuit deze 13 organisaties willen, is dat professionals elkaar goed kennen. Dus de wijkverpleegkundige die kent de huisarts, die kent de POH'er en andersom. Die kent ook de buurtcoach, de ouderencoach. En deze spelers, ja, die moeten elkaar eigenlijk feilloos weten te vinden. Als je dat op stadsniveau doet, wordt dat veel ingewikkelder. In de wijk is het overzichtelijker, het aantal spelers is kleiner. En kun je heel goed aan elkaar laten zien wat je nou aan toegevoegde waarde hebt voor de inwoner. En nou ja, zoals gezegd, we hoeven niet bang te zijn dat er te weinig werk is. Dus concurrentie is helemaal geen issue meer. Er is werk genoeg voor alle organisaties. Dus laten we ook zorgen dat het op de juiste plekken terechtkomt. En de wijk, ja, wat ik sterk vind aan de wijk, daar wonen de mensen om wie het gaat. En elke wijk heeft eigen kenmerken. Dus ja, door je ook te richten op de wijk kun je ook kijken wat is er nodig. Is er een bepaalde leeftijdsopbouw die bijvoorbeeld net wat anders is dan andere wijken? En dan kun je daar ook naar kijken. Want nou, als er bijvoorbeeld veel 80-plussers wonen of relatief veel 80-plussers, dan zul je in je activiteitenaanbod daar wat mee moeten doen. Dus ja, ik noem maar wat. Dan kun je denken aan bijvoorbeeld wandelclubjes waarbij je wel lekker wandelt, maar waar de snelheid bijvoorbeeld niet ontzettend hoog ligt. Nou, ik denk dat die professionals die ik noemde vanuit die verschillende disciplines, die zullen ook moeten samenwerken met vrijwilligers zelf. En door in die wijk te zijn, weet je ook van, hey, met welke vrijwilligers werk ik nou samen. En ja, je wilt eigenlijk graag in die wijk ook een goed herkenbaar punt hebben. Ik denk dat de wijkwinkels een hele belangrijke rol kunnen vervullen als loket. Waar mensen zich ook melden met vragen. Van ja, zou ik wel aan een activiteit mee willen doen, maar ik weet niet zo goed wat. Nou, als je dat koppelt aan ook een voorziening voor mantelzorg. We hebben natuurlijk een prachtig centraal punt in Capelle, mantelzorgkapelle.nu. Maar ja, we zijn ook bezig dat meer naar de wijken toe te brengen. Dan kun je ook allerlei dingen aan elkaar gaan koppelen. Mensen verbinden, dat kun je doen door maatjes van elkaar te worden. Nou, mantelzorgers komen denk ik in de toekomst wat meer. Die zullen het best wel druk krijgen. En het is belangrijk dat ze af en toe ook eventjes zelf kunnen ontspannen. En als het lukt om op wijkniveau iemand te vinden die zegt, ja, maar dan neem ik wel een middag eigenlijk uw taken over, zodat u nou, lekker even kunt winkelen of even kunt niksen. Het mooiste is om dat in de wijk te doen, omdat je, dan komt elkaar daarna ook weer tegen. Het is makkelijker om ook even een keer bij elkaar binnen te lopen. En als je dat helemaal spreidt over de stad, is het ook veel moeilijker om vraag en aanbod te koppelen op dit terrein. Dus we denken echt aan die wijken, daar zit de kracht.
Maar dan kom ik toch weer even terug. Dat is het samenleven in een wijk. Ja. En wat kun je dan allemaal doen? Dan kom ik nog even terug naar die samenwerking tussen die 13 organisaties. Die zijn vanaf huisarts, thuiszorg, welzijn tot aan revalidatie, ziekenhuis. Ja. Daartussenin beweegt zich een heleboel als je met welzijn en zorg bezig bent. Ja. En die praten nu met elkaar op wijkniveau om beter met elkaar te kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld als het om mensen gaat, dat even vanwege de privacy bijvoorbeeld, de ene organisatie niet kan vertellen dat zij bij dezelfde meneer of mevrouw binnenkomt als twee of drie andere organisaties die dat niet van elkaar weten, niet mogen weten en het wel gecompliceerd maken. En dan gaat het er weer om, wat is dan wat er anders wordt door deze samenwerking?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Kijk, een AVG is belangrijk. Gegevensuitwisseling moet heel zorgvuldig gebeuren. Maar het mag eigenlijk nooit samenwerking in de weg staan. Want ik zou het eigenlijk ook om willen draaien. En ik benader het nu vanuit de klant, vanuit de kapellenaar of de krimpenaar. Als die te maken heeft met bepaalde problemen of lichamelijk ongemak waardoor er iets nodig is. En de wijkverpleegkundige stelt voor, nou, misschien hebben we nu ook eventjes een voorziening nodig vanuit de WMO om het allemaal wat makkelijker te maken thuis. Dan zal de gemiddelde klant denken, oh, dat vind ik fijn. Want ja, het komt misschien wel uit verschillende laadjes die opengetrokken moeten worden. Maar ik heb eigenlijk helemaal geen zin om overal zelf op zoek te moeten. Dus wissel gerust uit. Nou, soms kan dat niet. En dan denk ik dat een stuurgroep Capelle Krimpen verbonden, daar zitten de bestuurders, ook kan kijken van, maar wat hebben de professionals nou nodig om die gegevens wel uit te kunnen wisselen. Nou, je zou kunnen denken aan het afsluiten van een convenant daarover. En tenslotte heb je ook nog situaties waarvan je eigenlijk ziet, ja, nou dreigt iemand een beetje door zijn hoeven te zakken. Het wordt ook een beetje onveilig in huis. Er is misschien sprake van vervuiling. En dan moet je ook wel afvragen, wat is op dat moment het allerbelangrijkste? Gaat het nou om de veiligheid van de Capellenaar of de Krimpenaar? Of houden we ons vast aan die privacywetgeving? Ja, er zijn ook gronden op basis waarvan je best even af mag wijken van die regels. Je moet alleen wel heel goed onderbouwen waarom je het doet. Je moet dat goed kunnen uitleggen. Maar ja, ik vind in deze samenwerking, privacy mag geen beletsel gaan vormen. Privacy is heel erg belangrijk. Maar als het een beletsel vormt, moeten we in de stuurgroep hierover met elkaar om tafel.
We hebben in de coronatijd hebben we best wel ervaren dat de zelfredzaamheid bij veel mensen op een laag niveau ligt. Daar kunnen ze zelf niet zoveel aan doen, maar dat is gewoon zoals je in elkaar zit. Nou heb je deze nieuwe manier van werken van organisaties. Is het juist het doel dat het makkelijker in elkaar overloopt voor degene die daar zo behoefte aan hebben?
Ja, ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat mensen eigenlijk glashelder voor ogen hebben. Ah, hier moet ik zijn en hier kan ik met al mijn vragen terecht. En dan is het misschien niet zo dat al die vragen en alle zorgen direct uit handen worden genomen. Maar dat op die plek samen met jou gekeken wordt wat er mogelijk is, wie daarbij kunnen helpen en ook wat je zelf daarin kunt doen.
Ja. Dus eigenlijk als je zegt de zorg moet anders, dan is een van de dingen is dat je de zorg bij mensen die zich op andere manier zorgen maken, dat je dat weghaalt zoveel mogelijk.
Ja, dan komen we eigenlijk bijna uit op de term ontzorgen, maar wel met elkaar. Dus het gaat niet om het overdragen van de zorg. Soms is dat nodig. Een hele pittige vraag is, kun je niet verwachten van mensen, oh, dat lossen ze zelf op. Maar ik denk dat ook wel een stukje omslag naar de toekomst is, dat je eigenlijk meer gezamenlijk gaat kijken, wie kan nou wat betekenen? Wat kunt u zelf, wat kan uw netwerk, kunt u uw netwerk versterken? En wat moet er eigenlijk komen uit een meer professionele hoek? Ja. En dat je dat goed verdeelt.
En dat is nu waar die 13 organisaties mee bezig zijn, om dat te fine-tunen. Hoe kunnen we dat voor de mens om ons heen beter maken?
Ja, dat is hun doel. Ja.
Okay. Nou, dan hebben we een heel prettig gesprek gehad, David Keers. Hartelijk dank.
Graag gedaan, Rob.